Onderweg, jaargang 2, nummer 19, 15 oktober 2016. Presentatie Marie van den Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Heer, red ons, we vergaan. Het thema deze week is angst. Artikel 1, thema, voor de duvel niet bang, door Helene Sietsma van Loo. Artikel 2, nieuws. Artikel 3, in beeld, Bram van Alten. Artikel 4, praktijklokaal. Artikel 5, thema, opinie. Controle is goed, vertrouwen is beter, door Nico van der Voet. Artikel 6, thema, interview. Laat de angst niet over je heersen, maar leef vanuit je verlangen, door Mirjam van de Vecht. Artikel 7, redactioneel. Voetstappen, door Ad de Boer. Artikel 8, thema, reportage. De verschillende gezichten van angst, door Maarten Boersema. Artikel 9, opinie. Een psalmrijming voor de 21ste eeuw, door Freddy Gerkema. Artikel 10, woordzoeker. Gods geheime wapen, door Han Hag. Artikel 11, column. Belletje lellen, door Eline de Bo. Artikel 12, missionair. Afscheid van een God die niets om je geeft, door Peter Wierenga. Artikel 13, thema, interview. Geef mij nu je angst, door Jan Haveman. Artikel 14, thema, bijbelstudie. De monsters van onze angst, door Jaap Dekker. Artikel 15, stimulans. Artikel 16, jeugdwerk. Delen is vermenigvuldigen, door Paul Smit en Dirk-Jan Poel. Artikel 17, wandelen met God. Bidden om genezing, door Janette Westerkamp Stegeman. Artikel 18, column. Bidden en werken, door Roel Kuiper. Is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres: Het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851 Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie: Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, voor de duvel niet bang, door Helene Sietsma van Loo, NGK, redacteur van Onderweg. Hij is voor de duvel niet bang, zeggen we dan van iemand die nergens voor terugschrikt en onbekommerd door het leven gaat. In de praktijk is dat gezegde niet op heel veel mensen van toepassing. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders gaat zozeer gebukt onder angst dat die hem of haar in het dagelijks leven beperkt. Veel anderen beamen dat ze zich regelmatig onzeker en bang voelen vanwege de algehele kwetsbaarheid van het bestaan. Wie de krant leest of naar het journaal kijkt, slaat inderdaad de schrik om het hart. De wereld waarin we leven is, hoe je het ook wendt of keert, onveilig. Je kunt erover discussiëren of dat nu sterker het geval is dan in de vorige eeuw of in de middeleeuwen, maar dat verandert niets aan het feit op zich. Je leven wordt voortdurend bedreigd, zowel op micro- als op macroniveau. Jij of je geliefden kunnen persoonlijk zomaar door een ongeval of een ernstige ziekte geveld worden. En vrede, veiligheid en zelfs het voortbestaan van de aarde staan op allerlei manieren onder druk. In dit nummer van Onderweg gaat het over angst. Want laten we eerlijk zijn, ook al zingen we nog zo vaak dat God onze toevlucht is, dat we bij Hem mogen schuilen en dat Hij de rots is op wie we in tijden van nood kunnen bouwen, ook veel christenen ervaren de wurggreep van de angst. Het is een heel leerproces om in je leven uit te komen bij de belijdenis van het slot van de Romeinen 8, dat er uiteindelijk maar één ding in dit leven niet van ons afgenomen kan worden, en dat dat het meest waardevolle is wat er bestaat, Gods liefde voor ons in Christus Jezus. Wie dat met vallen en opstaan leert erkennen en gaat ervaren, die is inderdaad voor de duivel niet bang. Artikel 2 Nieuws. Synode 1967 stelde ongeleid projectiel op scherp. Hoogleraar kerkgeschiedenis Erik de Boer, TU Kampen, vindt het begrijpelijk dat de ongezouten veroordeling van de open brief door de GKV-synode in 1967 en de daaropvolgende wegzending van dominee Schoep door deze synode door velen in het land als tucht werd beschouwd. Hij zegt dat in zijn boek De Schele Dominee, dat binnenkort uitkomt. Daarin legt hij verbanden tussen de landelijke kerkgeschiedenis van de GKV na de vrijmaking en de kleine kerkgeschiedenis van dominee Roel Brands uit Oesgeest, die als eerste predikant vanwege zijn ondertekening van de openbrief werd geschorst. Dat gebeurde door de GKV Valkenburg, waaraan hij ook verbonden was. Hoewel de synode volgens de Boer in de openbrief geen concreet punt van de afwijking van de belijdenis kon aanwijzen, bevatte het synodebesluit daarover minstens een aanwijzing tot censuur over de ondertekenaars. De schorsing van dominee Brands bevestigde dat, en ook op tal van andere plekken in het land had het signaal dat de synode uitzond die uitwerking. De Boer constateert in zijn boek dat er al langer sprake was van oververhitting van het vrijgemaakte kerkverband en dat de synode het ongeleide projectiel, dat de open brief was, op scherp stelde in plaats van te ontlonten. Volgens hem ging het overigens op synodeniveau al eerder fout. Toen de synode van Rotterdam-Delfshaven in 1964 met de kleinst mogelijke meerderheid, 14-13, de schorsing van de Groningse predikant van der Ziel goedkeurde, hadden de kerken pas op de plaats moeten maken en de synode moeten verdagen. Toen dat niet gebeurde, verliet bijna de helft van de synodeleden de synode, die zijn werk echter gewoon voortzette. De Boer vindt dat de vrijgemaakte leidslieden de impact van het eigen trauma, de schorsing en afzetting van ambtsdragers voor de vrijmaking, op predikanten en kerkleden hebben onderschat. Voor velen was het middel van tucht over ambtsdragers door het misbruik ervan in de oorlogstijd besmet. De Boer is een van de sprekers op het congres, een steen op de maag, op 28 oktober in Kampen, waarin wordt stilgestaan bij 50 jaar kerkscheuring. De tekst van de openbrief is te vinden via beheer.ngk.nl/docs/openbrief.pdf. Veel gemeenten zonder vertrouwenspersoon seksueel misbruik. Ongeveer 40% van de gemeenten in de CGK, de GKV en de NGK, 205 van de 539 gemeenten, heeft nog geen interne vertrouwenspersoon seksueel misbruik aangewezen en bij het meldpunt seksueel misbruik aangemeld. Uitgesplitst per kerkgenootschap betreft dit 23% van de GKV-gemeenten, 31% van de NGK-gemeenten en 55% van de CGK-gemeenten, Zo blijkt uit recente cijfers van het meldpunt. Interne vertrouwenspersonen vormen het eerste aanspreekpunt in geval van vermoedens van seksueel misbruik. Ook hebben ze een belangrijke rol op het gebied van preventie en bij het invoeren van het stappenplan Veilig Jeugdwerk. Het aantal bij het meldpunt geregistreerde vertrouwenspersonen is overigens gestegen van 150 in 2011 via 275 in 2013 naar 339 op dit moment. Ook de hersteld hervormde kerk en de voortgezette gereformeerde kerken in Nederland zijn inmiddels bij het meldpunt aangesloten. Dominee D.J.A. Brink overleden. Op 1 oktober is dominee D.J.A. Brink, 81, emeritus predikant van de NGK Rijsenhout, overleden. Hij werd in 1966 predikant en diende de GKV Siegerswoude Friese Palen, 1966-1970, de NGK Assen, 1970-1977, en de NGK Haarlemmermeer, OZ, later NGK Rijsenhout, van 1977 tot 1999. Op www.onderwegonline.nl is een memoriam te lezen. Dominee P. Boonstra gepromoveerd. Op 6 oktober is dominee P. Boonstra, predikant van de GKV Bussum Huizen, gepromoveerd aan de PTHU in Groningen op het proefschrift Omgang met de Bijbeltekst in de preek, een empirisch homiletisch onderzoek. Boonstra heeft 18 preken van GKV-predikanten geanalyseerd op de vraag hoe daarin met de Bijbeltekst wordt omgegaan. Komen en gaan. Dominee Wim van der Schee, voorheen verbonden aan de GKV Loenen-Apkoude van 1993 tot 2006, Weesp-Nichtevecht van 1993 tot 1996 en Amsterdam-Zuidwest van 2006 tot 2014, is sinds 28 september beroepbaar predikant in de PKN. Beroepbaar in de GKV kandidaat M.A. van der Welle uit Kampen. ma.vanderwelle@gmail.com 06-52-30-67-30 Kandidaat A. Veerman uit Dordrecht. albertveerman@solcon.nl 06-179-113-82 En kandidaat D.J. Welfink, Kampen. Dick met CK, welfink@hotmail.com 06-27-14-1779 Artikel 3 in beeld Bram van Alten. Leeftijd 37. Woonplaats Breda. Kerkelijke gemeente NGK Rijsbergen. Gezinsomstandigheden. Gelukkig getrouwd. Twee dochters van 9 en 7 jaar. Werk. Opleidingscoördinator Avans Hogeschool. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Van jongs af aan heb ik geprobeerd om mijn beeld in mijn omgeving te managen. Dat kostte veel energie en kracht en maakte me kwetsbaar voor verslavingen. Jezus leert me steeds meer dat hij echt van me houdt, ongeacht mijn prestaties, mijn zelfbeeld, mijn geloof of wat dan ook. Hij heeft mij al voor de schepping in liefde aanvaard. Die vrede is overweldigend rijk. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Johannes 14, vers 12. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. De katholieke en protestantse traditie is het leven van Christus in ons door de geest behoorlijk kwijtgeraakt. Deze woorden dagen me iedere keer weer uit om Jezus in mij te weerspiegelen in de wereld om mij heen. Wat doe je om gelukkig te zijn? Ik draai het graag om. Al voor de grondlegging van de wereld kende God mij en had hij mooie plannen voor mijn leven. Ik probeer die te ontdekken en te doen, in mijn gezin, vriendenkring, op het werk en in de gemeente. Jezus leert me daarbij steeds meer afhankelijk te zijn van Hem. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? de eerste kerkdienst op het Flevo-festival. Met 10.000 medechristenen de eenheid in Christus ervaren. Dan weet je dat ons kerkelijke geneuzel in de nabijheid van de verheerlijkte Jezus volstrekt irrelevant zal blijken. Hij zal onze tranen moeten afwissen, omdat we dan beseffen hoe weinig we door onze religie tot ons doel zijn gekomen. Hoe ziet jouw kerk in de toekomst eruit? Christenen in dezelfde buurt die elkaar aanmoedigen en inspireren om in Gods nabijheid zijn plan voor hun leven te zoeken en te doen. Dat is je, tussen aanhalingstekens, geloof delen. Waar voel jij je soms schuldig over? Mijn zonden zijn door Jezus' kruisdood geen probleem meer voor God. Ik hoef me niet meer schuldig te voelen als ik iets verkeerds doe. De Geest laat me mijn zonden zien en dan mag ik in zijn liefdevolle nabijheid de kracht vinden om het te bekeren, weer Gods weg te gaan. Dat maakt Gods liefde en vergeving zo krachtig in mijn leven. Wat is de beste raad die je ooit hebt gehad? God heeft ons de heersers over de aarde gemaakt. Wij hebben de opdracht om Christus door ons heen te laten werken in de strijd tegen het kwaad. Dat kwaad is er voorlopig nog, dus daar hoort een vervelend, maar waar advies bij. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Welk internetfilmpje raad je aan en waarom? Doe Hard Things van Alex en Brett Harris. We zitten gevangen in een vicieuze cirkel. We leren jongeren om alleen maar te genieten van hun jong zijn. We nemen hen niet echt serieus en lossen hun problemen altijd weer voor hen op. En dan zijn we verbaasd dat ze nog zo weinig verantwoordelijkheid nemen. Als jongerenwerker is het mijn passie om deze cirkel te doorbreken. Artikel 4, praktijklokaal. Speeddaten in Maassluis. Er zijn verschillende manieren om nieuwe gemeenteleden welkom te heten. Dat kan in de kerkdienst waarin hun komst wordt afgekondigd, maar je kunt hen ook vragen zichzelf voor te stellen in het kerkblad, eventueel aan de hand van een lijst vragen, of je kunt ze door iemand laten interviewen. Maar hoe stel je jezelf als gemeente voor? In steeds meer gemeenten wordt daar werk van gemaakt. Dan kan het gaan om kennismaking van nieuwe leden of geïnteresseerden met de leden van de gemeente. Maar ook om de informatie over wat voor soort gemeente je bent. De leden van de gemeente kun je min of meer passief leren kennen via een smoelenboek. Dat gebeurt onder meer in de NGK Krommenie, die nieuwe gemeenteleden een boek geeft met de foto's, namen en andere gegevens. De GKV Assen-Marsdijk doet iets dergelijks via het interne gedeelte van hun website. Maar je kunt nieuwe gemeenten ook laten speeddaten met mensen die al veel langer lid van de gemeente zijn, zoals de NGK Maassluis doet. Op de introductieavond wordt daar een half uur voor gereserveerd. En dat onderdeel van de avond valt goed in de smaak. Tijdens de aansluitende maaltijd kan men overigens in een wat rustiger tempo verder met elkaar doorpraten. Daarna vertellen twee sprekers over verleden, heden en toekomstvisie van de gemeente. Maar ook over de kernwaarden van de gemeente en de wederzijdse verwachtingen. Deze activiteit is niet alleen gericht op de nieuwe leden, maar ook op belangstellenden. Terwijl Maassluis dit allemaal op één avond doet, reserveert de NGK Veenendaal er 3 avonden voor. Allerlei aspecten van het gemeente zijn in Veenendaal komen aan de orde, inclusief de vernieuwde visie, waarin de gemeente iets van zichzelf laat zien. De organisatoren hebben nieuwe leden en belangstellenden rechtstreeks per e-mail uitgenodigd voor de 3 avonden, maar er is ook ruimte voor anderen. Het plan is om deze introductiecursus verplicht te maken voor nieuwe leden. Dat laatste is ook het geval in de GKV Den Haag Centrum Scheveningen. Die belegt in oktober 3 avonden voor vaste bezoekers en nieuwe gastleden, waar het achtereenvolgens gaat over de boodschap waar ze als kerk voor gaan, de traditie en missie van de kerk en de manier waarop de kerk georganiseerd is. Jong gestorven kinderen horen erbij. Voor God horen jong gestorven kinderen er helemaal bij. de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17, zijn daar in navolging van de Bijbel stellig over. Maar voor mensen? Vroeger leek het van niet, maar daar komt verandering in. In de burgermaatschappij kunnen nu ook te vroeg geboren en overleden kinderen geregistreerd worden bij de burgerlijke stand als de ouders dat willen. De GKV Veenendaal besloot naar aanleiding van vragen uit de gemeente ook om te vroeg geboren en overleden kinderen te registreren en wel bij het kerkelijk bureau. Net als veel andere gemeenten herdenken zij elk jaar de overledenen in Veenendaal op Oudejaarsavond. Dan zullen ook deze kinderen met hun naam genoemd worden. Digidienst in Aardenberg. Dominee Albert Feijen van de GKV Aardenberg-Baalderveld-Zuid leidde kort geleden een jongerendienst. Dat gebeurt wel vaker en inhoud en liturgie worden dan in overleg met de jongeren op hen afgestemd. Dat leidde deze keer tot een preek over de uitverkiezing aan de hand van Efeziërs 1, vers 3 tot 6. De vorm was deze keer wel anders. De aanwezigen konden via hun smartphone reageren op stellingen en de anonieme reacties werden steeds op de beamer getoond, maar niet in het wilde weg. Het was luisteren, nadenken, even overleggen met wie naast je zat en dan pas reageren, aldus Feijen. Daarna gaf de voorganger commentaar op de reacties van de jongeren en vervolgde hij de preek. Van de digitale reactiemogelijkheid werd druk gebruik gemaakt. Op diverse reactiemomenten tijdens de preek waren er steeds zo'n 80 mensen die reageerden, bijna een kwart van het aantal bezoekers in de dienst. Ook de ouders merkten in hun terugblik op de dienst op dat de jongeren een hoge graad van betrokkenheid toonden. Achteraf kreeg de dienst de kwalificatie leerdienst en men wil in Hardenberg vaker voor deze aanpak kiezen. De dienst is te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Ook technisch verliep het reageren goed. De gemeente in Baalderveld maakte gebruik van Mentimeter, een programma dat ontwikkeld is voor onderwijssituaties. Andere gemeenten gebruiken Kahoot en daarnaast zijn er nog andere reactieprogramma's beschikbaar. PEP-cursus voor heel de gemeente. Meestal staat het ongeveer als volgt in het kerkblad. In verband met bijscholing is onze predikant in die en die periode niet beschikbaar. Aan bijscholing ontkomt in deze tijd vrijwel niemand, ook de predikant niet. Zowel in de GKV als in de NGK is bijscholing voor predikanten verplicht gesteld. Omdat de kerken vinden dat de predikanten moeten blijven bijleren, wordt het programma Permanente Educatie van Predikanten, PEP, genoemd. Hopelijk merkt de gemeente later iets van de bijscholing van de predikant. Maar dominee Wilmer Blijdorp van de GKV Brunsum-Treebeek neemt zijn gemeente actief mee in zijn eigen bijscholing. Hij gaat de PEP-cursus Missionair Kerk zijn in een postchristelijke omgeving volgen, waarin het boek Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas centraal staat. De cursus is zo opgezet dat niet alleen de predikant, maar ook de kerkenraad en uiteindelijk de gehele gemeente erin wordt betrokken. Blijdorp, het idee is dat ik in de loop van het seizoen 6 keer een studiedag heb en dat in de weken tussen die studiedagen elementen uit het traject besproken en verwerkt worden met de kerkenraad. Ook de evangelisatiecommissie zal erbij betrokken worden. Het doel is om met elkaar concrete bouwstenen te bedenken en uit te voeren die ons meer missionair kerk laten zijn in deze postchristelijke en seculiere omgeving. Het gezamenlijke proces begint al direct. De methodiek van de cursus is dezelfde als die van Leven uit de Bron, een bekende aanpak voor gemeenteopbouw, waarbij het gaat om verbinding met de levende Heer. Communicatie met hem en met elkaar staat daarbij voorop. Dat neemt Brunsum mee in de vergaderingen van de kerkenraad. Artikel 5, thema, opinie, controle is goed, vertrouwen is beter. Door Nico van der Voet, hij is docent HBO Theologie in Ede. angst voor dreigingen. Ziekte, werkloosheid, een verlies, een bomaanslag. Overal om ons heen schuilen dreigingen, om bang van te worden. Dat mag, schrijft Nico van der Voet. Jezus is niet in de wereld gekomen om ons voor alle problemen te behoeden. Tegelijkertijd zet hij iets anders naast onze angst, vertrouwen. Bij angst voor dreigingen denk ik aan Jacob. Die had het niet breed toen hij op de vlucht sloeg, Genesis 28. Zijn broer dreigde hem te vermoorden. Zonder beschermende karavaan moest hij een lange tocht door de woestijn aanvangen. En die was zo onherbergzaam dat zelfs de goden er niet wilden wonen. Het was een plek voor demonen. Jacob zal zich nietig en bang gevoeld hebben. Maar toen beurde God hem op. Jacob, ik ga met je mee. We hebben geen God die veilig in de hemel verblijft. We hebben een God die afdaalt en met ons optrekt, de gevaren tegemoet. Hoeveel risico God daarmee neemt, weten we sinds Goede Vrijdag. Niet alleen Jacob was bang. Ik ben ook bang. Waarvoor? In 2016 is er alom dreiging, oorlogen, aanslagen, lijden in het groot, vluchtelingenstromen, vreemdelingenhaat, chaos, klimaatverandering, milieuproblemen, een verdeeld Europa, een verdeelde wereld, zwakke leiders, dictators, politieke instabiliteit, een economie als wereldwijd piramidespel, toenemende secularisering. En dan heb ik ook nog mijn persoonlijke zorgen. Mijn vader was ook bang. Hij heeft de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt in Nederland en in Duitsland. Mijn opa was ook bang. Hij heeft veel familieleden jong zien overlijden. Hij heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt en vlak daarna de Spaanse griep. Er stierven miljoenen mensen, waaronder 60.000 in Nederland. Mijn overgrootvader was ook bang en diens vader was ook bang. Het Koninkrijk van God is er nu niet en was er toen ook niet. Tekenen. Ik ben bang voor allerlei rampspoed en kijk soms met tegenzin naar het journaal. Maar we moeten niet denken dat wij de eersten zijn die zulke verschrikkelijke dreigingen meemaken. En we moeten ook niet denken dat die dreigingen groter zijn dan vroeger. Ze zijn anders. Wij kunnen bomaanslagen vrezen als we op een vliegveld lopen. Dat is griezelig. Maar vroeger konden in één wintertijd halve schoolklassen overlijden door een besmettelijke ziekte. Wie was dan niet bang? En welke angst konden mislukte oogsten vroeger niet teweeg brengen? Dat hetzelfde nu dreigt door klimaatveranderingen is slechts een variant daarop. Is mijn relativering, er waren altijd gevaren en mensen zijn altijd bang geweest, terecht? Is de dreiging in onze tijd toch niet anders dan vroeger? Zijn de mogelijke rampen in onze dagen niet zo ernstig dat we ze als tekenen der tijden moeten aanmerken, voorafgaand aan Jezus' wederkomst? Dat laatste zeker. De Heer Jezus kondigt de verschrikkingen zelf aan. Oorlogen, verwarring tussen de volken, hongersnood, vreselijke ziekten, aardbevingen. Matteüs 24, vers 6 en 7. En die zijn er in 2016. Hij noemt meer tekenen, wereldwijde evangelieverkondiging, geloofsafval en verdrukking van gelovigen. Ook dat zien we in onze dagen, zij het verschillend in de delen van de wereld. Maar daarmee zijn deze gebeurtenissen nog niet uniek. Al sinds de komst van de Heer Jezus leven we in het laatste der dagen, Hebreeën 1 vers 1. Er zijn veel tekenen die daarop wijzen. En die laatste dagen duren zo lang dat we reikhalzend uitkijken naar de definitieve doorbraak van Gods Koninkrijk. Romeinen 8, vers 19. Dat deed Paulus al in zijn dagen. De nood van onze tijd doet ons zuchten. Romeinen 8, vers 23. We voelen de pijn over de chaos en we zuchten van verlangen naar de grote dag. Helemaal gelukkig. Waarvoor zijn we nu eigenlijk bang? Voor gevaar en risico's? Voor alles wat ons kan beschadigen? Bijvoorbeeld, ik ben bang voor geweld, lichamelijke schade. Ik ben bang om afgewezen te worden, psychische schade. Ik ben bang dat mijn bedrijf verlies leidt, economische schade. Gemeenschappelijk is, ik ben bang voor dreiging. Angst maakt ons alert en voorzichtig. We nemen maatregelen en kunnen daarmee het probleem min of meer hanteren. Maar als het gevaar te groot, te onoverzichtelijk, te nieuw en te onverwacht is om te kunnen hanteren, raken we in paniek. We voelen ons machteloos en zouden het liefst wegvluchten voor de dreiging. Mensen reageren verschillend op gevaarlijke situaties, naar de mate waarin ze die kunnen overzien. De een kan risico's beter hanteren en is dus minder angstig dan de ander. In onze samenleving zijn we al eeuwenlang bezig om onze angsten onder de duim te houden, door gevaarlijke situaties zo goed mogelijk te beheersen. Straatlantaarns heffen het duister op. Geld verschaft bestaanszekerheid. Ziektes worden bestreden. Politie en justitie houden criminelen van de straat. Onze voedselvoorziening is prima geregeld. De dijken worden op tijd verhoogd tegen overstromingen. En we hebben geïnvesteerd in Europese vrede en wereldvrede. We dachten dat we de kwade machten konden verbannen uit ons leven. Eindelijk zou een leven in vrijheid en blijheid aanvangen. En stiekem ging ons verlangen nog een beetje verder. We wilden alle onvolkomenheden wegwerken of voorkomen, zodat we helemaal gelukkig zouden zijn. Geen ziekte meer, geen handicap, geen ongewenste kinderen. En allemaal de hoogst haalbare opleiding en de leukste baan. Helaas, helaas. Er duiken elke keer nieuwe teleurstellingen en nieuwe gevaren op. De dreigingen lijken, denkt iedereen in elke generatie, dus ook wij, zelfs toe te nemen en groter te worden. Een van de grootste bronnen van gevaar is de mens zelf. Mensen doen mensen leed aan, en dat blijven ze maar doen. Paulus schrijft daarover in 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. De laatste dagen zullen zwaar zijn, omdat mensen harteloos en onverzoenlijk zijn. De optimisten vergeten dat de hemel nog niet op aarde is. Krampachtig. Laten we gevaren zo goed mogelijk het hoofd bieden. Sluit verzekeringen af, ent je kinderen in tegen ziektes. Maar laten we niet doorschieten. Onze verwende samenleving is gestoord, bang te worden voor risico's, gepaard met een verlangen naar persoonlijk genot en geluk. En dat geluk mag niet verstoord worden. Er moeten op steeds meer plekken beveiligers rondlopen of camera's hangen. We willen dat er echo's gemaakt worden om onvolkomenheden bij ons ongeboren kind uit te sluiten. Asielzoekers moeten zich zo aanpassen aan onze gewoontes dat wij niet meer verontrust worden als we hen op het strand tegenkomen. In zorginstellingen moet afgetekend worden dat de vaatdoekjes elke dag van het aanrecht verwijderd worden uit angst voor bacteriën. En iemand anders controleert weer de tekenlijsten. Krampachtig proberen we alles wat ons bang maakt buiten ons leven te houden. Met als gevolg? We worden steeds banger en ongeruster. En dat terwijl de meesten van ons een veel veiliger en comfortabeler leven hebben dan onze voorouders. Ingebakken. Waardoor zijn we, ook als christenen, soms zo bang voor de dreigingen in onze dagen? 1. We kennen onze geschiedenisboekjes niet. We denken dat we in een unieke, dreigende tijd leven. De prediker zegt echter dat er niets nieuws onder de zon is, prediker 1. Alle zonden, gevaren en rampen zijn herhalingen van wat er al eerder was. Ik doe er een schepje bovenop. In het grootste deel van Europa hebben we nog nooit zo'n lange tijd vrede gekend. We zijn de generatie met het hoogste welvaartsniveau en de beste kansen om gelukkig te leven. Zij het niet voor alle mensen. We beleven dus in verschillende opzichten een prachtige tijd. 2. Het heeft met ons karakter te maken hoe bang we zijn voor gevaren. Bij veel mensen zit het in hun persoonlijkheid ingebakken dat ze greep willen houden op de dingen die gebeuren.
Bij de een leidt dat tot vliegangst of paniek na een inbraak bij de buren. Bij de ander leidt het tot perfectionisme en bijbehorende faalangst. Bij een derde leidt het tot onrust over het wereldgebeuren en een vierde is bang voor veranderingen. Bij iedereen manifesteert zich de angst weer anders. 3. Onze samenleving reageert ook angstig op gevaren en risico's doordat God verdwenen is. Als je niet in God gelooft, welke hoop en rust kunnen we dan nog bieden in onze wereld? Als mensen in een verpleeghuis bang zijn, krijgen ze een pilletje. Vroeger werd er met hen gepraat en gebeden. 4. Waardoor zijn we nu zo bang? Laat ik het nu toch maar zeggen. Omdat er inderdaad zoveel dreigingen zijn. Ze zijn er privé, ze zijn er op wereldschaal. Ik noem het expres als laatste punt. Juist omdat velen die dreigingen als eerste oorzaak van hun angst noemen. Angst wordt niet opgeroepen door de dreigingen op zich, maar door onze gedachten bij de dreigingen. En die hebben te maken met onze ervaring, ons collectieve geheugen, onze persoonlijkheid, onze mogelijkheid om er iets aan te doen en ons geloof. Bedrijfsleus. Gelovige mensen zijn ook bang, dat is niet erg. De enige angst die in het geloof wordt weggenomen is de angst voor het oordeel van God. De Heer Jezus is niet in de wereld gekomen om ons voor alle problemen te behoeden, maar om zondaren zalig te maken. 1 Timotheüs 1, vers 15. Dat geeft ons een heerlijk vooruitzicht, dat we in het heden al in geloof als werkelijkheid mogen ervaren. God is in Christus met ons. Maar er zijn intussen nog steeds gevaren waarvoor we niet gevoelloos zijn. Hoe zit het dan met het herhaalde vreest niet in de Bijbel? Dat slaat niet alleen op het oordeel van God, bijvoorbeeld in 1 Johannes 4, vers 17 en 18, maar ook op wat we kunnen meemaken in het leven. De dichter zegt in Psalm 56 dat hij niet vreest voor wat de mensen hem kunnen aandoen, want hij vertrouwt op God. Angst is eng, beklemmend, neemt vrijheid weg. We durven steeds minder. De normale reactie op angst is extra controle, nieuwe regels maken. Het lijkt op de controledwang van iemand die bang is dat hij zijn deur niet gesloten heeft. Extra controle neemt echter geen angst weg. Dat doet alleen vertrouwen. De bedrijfsleus, vertrouwen is goed, controle is beter, kunnen we als gelovigen beter omdraaien. Een gelovige is ook bang voor de dreigingen in de wereld en heeft misschien ook nog hetzelfde angstige karakter als een ongelovige. Dat is de realiteit. Maar in het geloof hebben we iets bij de angst, vertrouwen. Het vreest niet neemt lang niet altijd onze angst weg, maar geeft houvast te midden van de angst. De dappere psalmdichter is geen man zonder vrees, maar een man met vertrouwen terwijl hij vreest. Zie bijvoorbeeld Psalm 143. Gelovigen zijn dus ook bang, maar eigenlijk toch anders bang dan ongelovigen. Ze hebben een enige troost, een uniek houvast. Rechterhand. Terug naar Jacob, met wie ik begonnen ben. In de crisis van de ballingschap spreekt God zijn volk aan onder de naam van Jacob, Jesaja 41, vers 8. Die ballingschap is als een woestijnervaring van de echte Jacob. In de angstige tijd zegt God: vrees niet, wees niet verschrikt, u bent van mij en ik ben uw God. Dat is de taal van eeuwige vriendschap. Vervolgens reikt God aan hoe Jacob kan dealen met de op zich realistische vrees. En daarin staat hij centraal. God zegt in een opklimming: ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u. Jesaja 41, vers 10. Als gevaar dreigt, mogen wij vertrouwen dat God ons sterkt. Hij maakt ons door zijn geest innerlijk sterk om zo verstandig mogelijk de dreiging te hanteren. Hij inspireert ons om oplossingen te bedenken. En als dat niet genoeg is en we lopen toch vast, helpt hij ons. Hij strekt zijn handen naar ons uit. Hij schenkt momenten van verlossing en uitredding. Hij geeft goede medicijnen. Hij brengt reddende engelen op ons pad. Er komt een wending in de samenleving. maar zelfs dat kan te weinig zijn. Dreiging en gevaar kunnen ons overweldigen. Redding komt voor ons misschien wel te laat. En dan is er nog het derde. God komt onder ons met zijn sterke rechterhand. Hij tilt ons op. Hij draagt ons dwars door de dreigingen heen. Hij, de God van de gerechtigheid en verlossing, zal zijn verbond met Jacob en met ons nooit vergeten. Hij sterkt, helpt en ondersteunt. Ik noem ze achter elkaar. We kunnen ze ook tegelijk ervaren. Dreigingen zijn echt. Angst kan realistisch zijn. Toch kunnen we er in geloof mee leren omgaan. God is te vertrouwen. Hij trekt met ons mee, dwars door de gevaren heen. Artikel 6, thema, interview. Laat de angst niet over je heersen, maar leef vanuit je verlangen. Door Helene Sietsma van Loo. Mirjam van der Vecht. Het komt erop aan waar je voor kiest. Dat is het antwoord van Mirjam van der Vecht, stiltecoach, schrijver, spreker, op de onveilige wereld waarin we leven. Ze maakte met haar gezin in 2013 een ernstig auto-ongeluk mee en kreeg het afgelopen jaar te maken met bedreigingen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt ook voor angst. Daarom kies ik er bijvoorbeeld bewust voor om het journaal niet te volgen, maar wel energie te steken in activiteiten voor vluchtelingen. Mirjam van der Vecht. Als je het hebt over angst, dan is het gekke dat ik voor we op vakantie gingen al dat onrustige gevoel had van, als het maar goed gaat, als we maar veilig weer thuiskomen. En toen overkwam ons dus dat ongeluk. We waren op weg naar Kroatië toen we met 120 km per uur een klapband kregen en over de kop sloegen. Het aparte was dat ik tijdens de vakantie die lokale bevolking wilde spreken over angst en verlangen, omdat ik over dat thema een roman wilde schrijven. Daar was ik dus al door geïntrigeerd en mee bezig. Ik zie die twee dingen daar in Kroatië heel dicht bij elkaar komen. Angst en verscheurdheid vanwege de burgeroorlog van de jaren 90 en verlangen, vrede en heelheid omdat het landschap daar zo paradijselijk mooi is. En toen was er ineens dat ongeluk en werd ik persoonlijk geconfronteerd met angst. Ik werd stilgezet. Waar was je rond het auto-ongeluk bang voor en hoe ging je daarmee om? Tijdens de crash zelf was ik niet bang, terwijl ik wel degene was die achter het stuur zat. De angst kwam pas daarna. Toen zag ik opeens overal om me heen de beperktheid en de vergankelijkheid van het leven. Wat ik gaandeweg leerde was om die angst in de ogen te kijken, in plaats van weg te drukken. Achter elke angst gaat een verlangen schuil. Bij mij was dat verlangen om er te zijn. Ik verloor letterlijk de controle over het stuur en daarmee over het leven. En dat laatste gevoel bleef nog heel lang hangen. Het was niet alleen angst voor autorijden. Alle angsten kwamen naar boven. Dat is wat ik ook zie gebeuren bij andere mensen die iets traumatisch meemaken. Dat kan iets groots zijn, zoals een ernstig verkeersongeluk, maar ook een verlies of bijvoorbeeld een verkering die uitgaat. Als mensen stilgezet worden, steekt angst de kop op. Tijdens trainingen vergelijk ik angst met golfballen, die je met veel moeite onder de oppervlakte weet te houden. In christelijke kringen wordt angst vaak rationeel weggeredeneerd. Je hoort niet bang te zijn, want liefde sluit angst uit. En God waakt toch over je leven? Toch is die angst er wel. Komt door een trauma het balletje van de angst omhoog, dan doe je je uiterste best om het zo snel mogelijk weg te gooien, want je weet er geen raad mee. We hebben niet geleerd om onze angst rustig in de ogen te kijken en er een aantal vragen aan te stellen. Angst hoeft namelijk niet per se bestreden te worden. Als we lucht, ruimte en Gods liefde bij de angst brengen, is God in staat zelfs jouw grootste angst om te buigen. Het doel is niet om angstvrij te leven, maar om angst op een goede manier te gebruiken en te laten transformeren door Jezus. Afgelopen jaar werd je van verschillende kanten bedreigd, onder meer door extreem rechts en vanuit IS-hoek. Hoe reageer je daarop? Niet iedereen kan het waarderen dat wij Jezus liefde laten zien aan moslims en dat we samen met vluchtelingen het leven vieren. Van die bedreigingen is aangifte gedaan bij de politie, maar dat is geen oplossing voor de angst. Nu heb ik sterk het gevoel dat het erop aankomt waar ik voor kies. Geef ik toe aan mijn angst of leef ik vanuit mijn verlangen naar wat mooi en heel is en naar vrede? Dat klinkt misschien gemakkelijk, maar dat is een heel proces dat mij bracht tot het punt, als ik dan hiervoor moet sterven, dan is dat zo. Dat gaat heel diep en zo'n keuze maak je alleen maar samen met God. Wat bedoel je precies met leven vanuit je verlangen? Het klinkt mooi, maar wat ongrijpbaar. Om bij het beeld van die golfbal te blijven, in plaats van te worstelen met die golfbal die zich maar moeilijk onder de oppervlakte laat duwen, kun je met Gods hulp, liefde, lucht en ruimte in je leven brengen, zodat de golfbal een strandbal wordt waarmee je kunt spelen. Een strandbal opblazen kost inspanning. Je wordt er moe van. Maar als je wilt dat angst niet de baas over je wordt, moet je je energie steken in liefhebben en vertrouwen. Dat is een keuze. Gaan voor je verlangen in plaats van voor je angst. Angst stelt je voor een keuze. Erin meegaan, je ertegen verzetten of ervan leren en erdoor groeien. En daarmee bedoel ik, je kunt ervoor kiezen om er alles aan te doen om datgene wat je waar je bang voor bent te bestrijden. Je kunt onveilige situaties uit de weg gaan en daarmee proberen om je angst de kop in te drukken. Of je kijkt angst in de ogen en gebruikt dat om jezelf beter te leren kennen en verder te komen in je persoonlijke ontwikkeling en je relatie met God. Langs die weg kun je met hulp van Gods geest en dankzij Jezus leren leven zoals God het bedoeld heeft, als vrij mens. Als je wilt dat de angst niet de baas over je wordt, dat je er niet door geknecht wordt, kun je het proberen te zien als middel om dicht bij je hartsverlangen te komen. Blijkbaar ben je bang om iets kwijt te raken wat je ontzettend dierbaar is. Wat is dat dan en hoe werk je daaraan in je leven? Angst is vaak bewust of onbewust bang zijn om tekort te komen. Mag ik er wel zijn? Zien ze mij wel staan? Krijg ik wel genoeg liefde, aandacht, bezit? Die verlangens zijn niet per se verkeerd. Het gaat erom waarin je de bevrediging ervan zoekt. De angst de baas worden is leren leven van Gods genade. Meer heb je niet nodig. Kun je dat met een beeld verduidelijken? Als je bang bent, klamp je je vaak automatisch vast aan iets wat je bezit of wat je kunt doen. Maar bij God mag je gewoon zijn, met je angst. Jezus wil je het leven geven in al zijn volheid. Als iemand bij mij komt die te maken heeft met angst, kijken we naar hoe vol de agenda van die persoon zit. Waar zit hij of zij allemaal aan vast? Is er ruimte om simpelweg bij God te zijn? Soms is de oplossing gewoon snoeien en ruimte geven aan liefde. Een andere keer is het moeilijker. Dan zit de angst diep en is het een angststoornis geworden. Je hebt dan professionele hulp nodig, misschien wel langdurig. Maar ook daar geldt, richt je niet alleen op de angst, maar ook op het feit dat je een geliefd kind van God bent. Daar aandacht aan besteden gaat niet vanzelf. Dat vraagt om een radicale keuze die pijn en moeite kost. Van de Deense filosoof Søren Kierkegaard heb ik in dat verband geleerd om verlangens te onderzoeken en te toetsen hoe belangrijk ze voor je zijn. Hij zegt, ga bij jezelf na of je iets wis en waarachtig wilt, of je er iets voor wilt doen of voor wilt laten en of je ervoor wilt lijden. Het leven vanuit je hartsverlangen is dus niet de weg van de minste weerstand kiezen, maar een kwestie van oefenen en ruimte maken voor je hart. Hoe verhoudt zich dat tot Gods werk in de mensen? Het kan misschien wat activistisch overkomen, maar ten diepste hebben we het hier over het mysterie van Gods werk in ons. Het nastreven van je verlangen is geen doel op zich. Het doel is liefhebben, en dat is voluit Bijbels. Alleen Gods geest kan dat in mensen tot stand brengen. Tegelijk staat de Bijbel wel vol met aansporingen. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen en vooral, mijn genade is u genoeg. Ik denk dat het belangrijk is dat we, als we een verlangen bij onszelf bespeuren, de angst niet wegredeneren. In de psalmen zie je noodkreten en rauwe angst staan naast de prachtige zekerheid dat God onze beschermer en bewaarder is en dat ons met hem aan onze zijde niets zal overkomen. Als we ons meer zouden toevertrouwen aan dat mysterie, denk ik dat we vrijere mensen zouden zijn en minder bang. In het begin had je het over activiteiten voor vluchtelingen. Hoe passen die in het gaan voor je verlangen in plaats van je te laten knechten door je angst? Vluchtelingen, asielzoekers, mensen uit andere culturen. Ze worden in de media vaak negatief neergezet, als een bedreiging en als een probleem waar we mee opgezadeld zitten. Bij mij ontstond een jaar of twee geleden het verlangen om daar iets positiefs tegenover te zetten. Iets wat vertrouwen uitstraalde en samenbond. Samen met anderen heb ik me toen ingezet om gewoon feest te gaan vieren met vluchtelingen. Feestvieren doe je namelijk in het hier en nu. Vluchtelingen hebben vaak een angstig verleden en een onzekere toekomst. Het feest, Dansen voor Vrede, dat we uiteindelijk georganiseerd hebben, was bedoeld om in het heden vreugde en verbinding te beleven met elkaar. Het organiseren van dit dansfeest was ook typisch zo'n verlangen waar doorzettingsvermogen voor nodig was en dat ons als organisatie bloed, zweet en tranen heeft gekost. Aanvankelijk traden we ermee in de publiciteit, waardoor het steeds groter werd, maar er ook verkeerd publiek op afdreigde te komen. De politie kon toen de veiligheid niet meer garanderen. We hebben het een half jaar moeten uitstellen en in die fase weinig rugbaarheid meer aangegeven. Op 1 september hebben we een prachtig feest mogen vieren op een fantastische locatie. We zijn blij dat we hebben geluisterd naar het verlangen, naar verbinding in plaats van naar de angst. Meer lezen. Mirjam van der Vecht schreef over angst, durf te leven, vrij bewegen in een angstige wereld. Kijk ook op haar website www.mirjamvandervecht.nl. Artikel 7, redactioneel, door Ad de Boer, hoofdredacteur van Onderweg. Voetstappen. Ik hoor ze nog, de dreunende voetstappen op de houten vloer waarmee een gemeentelid tijdens het gebed de kerk uitliep. Dat de dominee God dankte voor het wegsturen van open briefschrijver Schoep door de synode, kon hij niet meemaken. Zo heeft iedereen zijn of haar eigen herinneringen aan die donkere tijd van 50 jaar geleden. En bij wie zelf slachtoffer, en dat kan ook dader was, zijn die vaak nog een stuk heftiger dan bij mij. Wat mooi als mensen die familie zijn de vrede onderling kunnen bewaren, zingt Psalmen voor nu 133. En dus wat erg als dat niet gebeurt. Daarom is het goed dat die verschrikking herdacht wordt in kerkdiensten, op een congres en zo meer. En dat het herstel van de breuk gevierd wordt. Twee ex-geliefden die elkaar 50 jaar na hun scheiding weer terugvinden. Wat toen speelde zou vandaag niet meer tot een scheuring leiden. Maar persoonlijk en kerkelijk individualisme, moeizaam omgaan met diversiteit in de kerk en verschil van mening over wat fundamenteel is en wat niet, zijn ook vandaag aan de orde in beide kerken. We vinden het allebei lastig om bij verschil van mening, bijvoorbeeld rond de vraag of vrouwen of samenlevende homo's ambtsdrager mogen zijn, goede inhoudelijke gesprekken te voeren. De diepte in, de Bijbel open. Wat zei God toen en wat zegt hij nu? In de GKV gaat het vaak te fel of is het een dialoog tussen doven. In de NGK gaat het vaak te soft, haast onverschillig. Jij jouw mening, ik de mijne. 50 jaar geleden werden gemeenten, dominees en kerkleden die hun eigen weg gingen, de kerk uitgezet. Dat nooit meer, zeggen we nu. Maar hoe ga je in de kerk dan wel om met stevige verschillen van mening? Ik heb er geen blauwdruk voor. Maar als je gezegd hebt dat je bij elkaar hoort, is het probleem van de ander ook dat van jou. In het ene lichaam hebben oog en voet elkaar immers nodig. Daarom nooit meer denken dat je als kerk in je eentje iets kunt doordenken en oplossen. Nooit meer voorwaarden vooraf. Pas als jullie, dan zullen wij. Maar samen op weg gaan, de ene voet voor de andere. Niet precies wetend waar we zullen uitkomen, maar wel dat het woord van God genoeg licht geeft voor de volgende stap.
Artikel 8, thema, de verschillende gezichten van angst. Door Maarten Boersema, GKV. Hij is fotograaf, tekstschrijver en predikant van de GKV Blije Holbert. De namen van Pieter, Anne en Lize zijn gefingeerd. Iedereen heeft in meer of mindere mate met angst te maken. Wie heeft soms niet een gevoel van beklemming, vrees, onveiligheid of onzekerheid? In deze reportage komen enkele mensen aan het woord over de rol die angst in hun leven speelt of heeft gespeeld en hoe ze daar in geloof mee omgaan. Bij de een gaat het over alledaagse angst die niet per se het leven beheerst. Bij de ander gaat het over dagelijkse angst die het leven volledig domineert. Wat zijn de verschillende gezichten van angst? Te veel leed om aan te kunnen. Frits Boekhoff, 60, schreef onlangs in het Nederlands Dagblad over het feit dat hij uit wanhoop en onmacht soms geen journaal meer kijkt, geen krant meer leest en geen internet meer bekijkt. Er is zoveel ellende en leed. Om naast het vluchtelingendrama nog een drama te noemen, in India sterven volgens de VN 1200 kinderen per dag aan ondervoeding. Of denk aan de ontvoerde schoolkinderen in Nigeria. De opsomming is letterlijk eindeloos te maken. Er is geweldig veel menselijk leed. Het komt allemaal bij mij binnen en ik kan het soms niet meer aan. Frits sluit zijn verhaal af met de opmerking dat deze onmacht en wanhoop geen aanleiding mogen zijn om praktische hulp te verlenen en te bidden uw koninkrijk komen. Frits verwoordt een gevoel dat breder leeft, een gevoel van onmacht en angst voor wat komen gaat. Op een andere manier verwoordde onlangs een vrouw haar gevoel van angst na een eredienst in een plattelandsdorp in het noorden van Nederland, waarin het thema gastvrijheid richting vreemdelingen centraal stond. Dominee, hoe ver moet die gastvrijheid gaan? Stel dat er 4 gewapende Afrikaanse mannen bij mij aanbellen, dan kan ik toch niet gastvrij zijn? Ik moet dan toch mijn gezin beschermen? Alles wees erop dat deze vrouw de roep om gastvrij te zijn niet tot haar wilde laten doordringen vanwege een al dan niet reëel gevoel van onveiligheid en angst. Angst dat de kinderen iets overkomt. Pieter, 35, is op een andere manier wel eens bang voor wat komen gaat. Hij heeft met name angst dat zijn vrouw of dochters iets zal overkomen in de vorm van ziekte, dood of misbruik. Dat gevoel wordt aangewakkerd als ik er bijvoorbeeld iets over in de krant lees. Het is niet een angst waar Pieter onder gebukt gaat, maar meer iets wat af en toe door zijn hoofd schiet. Soms ben ik ook bang dat mijn dochters op jonge leeftijd hun vader of moeder moeten verliezen. Pieter was zelf jong toen zijn vader, die toen in de 50 was, overleed. Ik hoop dat het mijn kinderen bespaard zal blijven. Hij heeft in zijn leven wel gemerkt dat God trouw is en ook op nare momenten in het leven erbij is. Ik geloof dat hij bij ons gezin zal blijven, hoe het verder ook gaat lopen met ons vieren. Helpen door te luisteren. Voor Anne, 20, was angst een realiteit die bijna dagelijks in haar leven was. Ze heeft jaren te maken gehad met een angststoornis. Anders dan bij Pieter en Frits ging zij er dagelijks onder gebukt. Ik heb een sociale fobie en een angst- en paniekstoornis achter de rug. Waarschijnlijk door genetische aanleg in mijn persoonlijkheid en door bepaalde gebeurtenissen in mijn jeugd. Ik ben vooral bang voor wat anderen van mij vinden. Dit uitte zich in allerlei angstgedachten, die soms leiden tot een angst- of paniekaanval. Ze vertelt dat haar angst nu, nadat ze 2 jaar therapie heeft gehad,
veel minder dan vroeger een rol speelt in haar leven. In het verleden zorgde de angst ervoor dat ik niet normaal kon functioneren. Gelukkig heb ik mezelf weer teruggevonden en ik ben blij dat ik nu weer normaal kan functioneren. Maar de genetische aanleg gaat niet weg. Ik blijf iemand die zich snel zorgen maakt en vind het moeilijk om dat soort gedachten dan te parkeren. Het helpt Anne wel dat ze weet dat God haar vrede geeft. In zijn vrede kan ik weer rationeel naar de situatie kijken. Ook helpen de dingen die ik in therapie geleerd heb me heel erg. De therapie heeft me geholpen om negatieve overtuigingen te ontmantelen. Wat haar niet heeft geholpen zijn mensen die haar in een richting proberen te pushen en haar niet begrepen. Er werd al tegen me gezegd dat ik gewoon even moest doorbijten en dat ik straks wel zou zien dat het allemaal erg meevalt. Veel mensen begrijpen niet dat de oorzaak van regelmatige angst dieper zit en iemand er zelf aan toe moet zijn om hieraan te werken. Ze geeft als advies mee dat het vooral belangrijk is dat je naar mensen luistert en ze, als dat nodig is, doorstuurt naar professionals. Onbegrepen voelen. Ook in het leven van Lise, 21, speelt angst een grote rol. Ze heeft een gegeneraliseerde angststoornis, waardoor ze voor veel zaken bang is. Ik ben bang om fouten te maken en te falen in alle denkbare situaties. Waarom ik deze stoornis heb, is onbekend. Het zal met mijn opvoeding en ervaringen in het verleden te maken hebben. Ik heb er al veel therapie voor gehad, waarin ik heb geleerd dat mijn angsten niet realistisch zijn en ik ze moet overwinnen. Deze angst betekent voor Lise dat ze veel last heeft van spanning en stress. Daardoor lijken haar angsten alleen maar groter te worden en ontstaat er een effect dat zichzelf versterkt. Het helpt Lise om telkens tegen haarzelf te zeggen dat haar angst niet klopt. Stapje voor stapje probeert ze haar wereld te vergroten en haar angsten te verkleinen. Ze vindt het moeilijk om haar situatie te verbinden aan God. Mijn situatie is enigszins complex, omdat naast de angststoornis nog andere stoornissen spelen. Daardoor functioneer ik slecht. Om die reden heb ik veel vragen aan God. Waarom overkomt mij dit? Waarom haalt hij de problemen niet weg? Waarom laat hij de angststoornis mijn leven beïnvloeden? En vertrouwen in hem? Tja, ik vertrouw er maar op dat God uiteindelijk het laatste woord heeft en ik hoop dat ik achteraf kan zien dat God mij heeft geholpen. Lise voelt zich vaak onbegrepen, omdat een angststoornis zo gek lijkt voor anderen. Ze is dan ook terughoudend om over haar stoornis te vertellen. Ik ben terughoudend, want ik vind mijn stoornis een fout van mezelf. En ik ben bang om erom gekwetst te worden. Ik geef mijn omgeving niet echt de kans om mij te helpen. Voordat anderen mij kunnen helpen, moet ik hulp accepteren. Om angsten te overwinnen, heb ik anderen vaak wel nodig. Iemand die mij over de drempel trekt en mij geruststelt. Maar dat is heel praktisch. Dan hebben we het vaak niet echt over de angst. Als men mij wil helpen, zijn begrip en respect al een hulp voor mij. Angst om iemand iets aan te doen. Angst loopt bij Petra Hoogland, 55, als een rode draad door haar leven. Mijn angst is een irreële angst en hoewel ik dat weet, beheerst het toch mijn leven. Mijn grootste angst is dat ik iemand iets aandoe, waardoor hij of zij doodgaat of beschadigd wordt. Petra legt uit dat deze angstneurose ervoor zorgt dat ze dwanghandelingen en gedachten ervaart. Het lijkt er dan op dat je geen eigen wil meer hebt, terwijl je jezelf deze gedachten en handelingen oplegt. Ik weet dat deze gedachten onnodig zijn, maar ik kan er moeilijk afstand van doen. Petra heeft na een lange weg van gedragstherapie besloten om medicijnen te gaan gebruiken. Ze kan nu weer van het leven genieten. Natuurlijk ben ik altijd op mijn hoede en zijn er goede en minder goede periodes. Ze wordt ook geholpen door haar man en kinderen. Ook al begrijpen ze er niets van, ze zijn er altijd voor mij en stellen mij gerust. Het helpt me om gerustgesteld te worden en te mogen huilen. Boos op mij worden werkt niet. Het heeft geen zin, Want op het moment dat een angst bezit van mij neemt, word ik een klein en kwetsbaar mensje dat de regels van het leven niet meer weet. Petra vertelt dat ze geloven in een liefdevolle God die het leven stuurt erg moeilijk vindt. Waarom laat hij toe dat mijn hoofd zich soms vult met bizarre, duivelse gedachten? Ik vind het leven al ingewikkeld genoeg, ook zonder angst. Ik denk dat ik God niet vertrouw, omdat ik mezelf niet vertrouw. Petra heeft lange tijd haar verhaal niet durven delen met haar omgeving. Ik schaamde me dood. Maar sinds ik mijn verhaal vertel, ontvang ik alleen maar begrip van mijn omgeving en willen mensen mij helpen. Ik blijk dus niet afschrikwekkend te zijn. Artikel 9, opinie. Een psalmberijming voor de 21ste eeuw? Door Freddy Gerkema. Hij is predikant van de NGK Amersfoort-Noord. Nieuwe taal op vertrouwde melodieën. De psalmen van de nieuwe psalmberijming, DNP, worden hier en daar al in onze kerken gezongen. Ruim 90 psalmen zijn daar inmiddels berijmd, waarbij de vraag opkomt of dit een aansprekend alternatief is voor de versies van het liedboek en het gereformeerde kerkboek. Het wordt tijd voor een nadere kennismaking met DNP. De naam De Nieuwe Psalmberijming duidt aan bij het gevoelen dat de beide berijmingen uit de vorige eeuw qua taalgebruik in toenemende mate als ouderwets worden ervaren. Dat gevoelen is ongetwijfeld versterkt door de komst van de nieuwste Bijbelvertalingen, NBV en Bijbel in gewone taal. Niet voor niets begon het even na 2000 rond de psalmen te borrelen. De psalmen voor nu verschenen, waarbij niet alleen de tekst, maar ook de melodie op de schop ging. Daarvan worden er een paar handenvol gezongen in onze zondagse diensten. Anderen gingen minder ver en schreven een nieuwe berijming op vertrouwde melodieën. Heek Barkema, van wie psalm 87 een plekje kreeg in DNP, en recent dus het project van de nieuwe psalmberijming gestart door een aantal CGK'ers en PKN'ers, allemaal op persoonlijke titel. Het is een open proces waarbij de teksten integraal op internet staan. www.denieuwepsalmberijming.nl en kritische kanttekeningen worden gewaardeerd. Eigentijds. Lees en zing je deze nieuwe berijming, dan valt direct op dat de taal fris en eigentijds is. Het gij ontbreekt, net als wendingen met der en des. En zo is er nog veel meer aangepakt. Zie de uitgangspunten op de website onder informatie. Kortom, het hele taalveld is echt moderner geworden. Lezend in de psalmen stuit je op woorden als mikpunt, 3, royaal, 23, akkoorden, 33, luxe, 49, massamoord, 79, wereldleider, 89, wereldfaam, 138 en reprimande, 141. Ook op zinsniveau zie je dat terug. Pakkend vond ik bijvoorbeeld, hoor zijn stem spreekt in orkanen, echoot over oceanen, 29. Ik kijk er God intens naar uit om u te prijzen op mijn luid, 108. Er bleef van schrik geen berg of heuvel staan, 114. Zijn liefde stopt niet bij de grens, 117. De steen waar bouwers niets in zagen, was in Gods ogen cruciaal. 118. Dieper kan ik niet zinken, ik zie geen uitweg meer. 130. U kent mij, Heer, en u ontwart al met de geheimen van mijn hart. 139. De taal hoeft de inhoud, zeker voor jongeren, niet meer in de weg te zitten. Vaart. Een zestal dichters werkt aan deze nieuwe berijming. Daarvan komt het grootste gedeelte voor rekening van Jan Pieter Kuiper, 56 van de 93. Een mooie bijkomstigheid is dat ik hem ook als de meest vernieuwende en creatieve van het zestal ervaar. Dat zie ik terug op het niveau van de coupletten en bij het geheel van de psalm. Er zit vaart en voortgang in en per couplet treft de samenhang en eenheid van gedachten. Aan Kuipers werk hoeft wat mij betreft niet veel meer te veranderen. Maar ook over zijn collega-dichters ben ik zeker niet negatief. Psalm 29 en 80 van Vreugdenhil vind ik mooi. Psalm 67 met refrein van Adriaan Molenaar zingt heerlijk en dat geldt voor meer van zijn werk. De enige vrouw, Titia Lindeboom, kwam tot twee fijne berijmingen, 91 en 104. Jan Boom mag er zijn met Psalm 95 en van Arie Maasland springen 4, 98 en 134 er voor mij uit. Maar boeiend was ook dat recent Maaslands psalm 25 grondig werd herzien en daar knapte het erg van op. Als dat met een aantal andere psalmen ook gebeurt, zal dat de berijming als geheel ten goede komen. De psalmen tellen doorgaans minder coupletten dan in de liedboekversie. Het betekent dat er meer psalmen zijn die je met goed fatsoen tijdens een dienst in zijn geheel kunt zingen. Heer met hoofdletters of Heer met één hoofdletter. Dan nog even over de naamgeving van God. In de onberijmde psalmtekst wordt God aangeduid met God, Heer met een kleine letter of Heer, zie de Statenvertaling of de Nieuwe Bijbelvertaling, waarbij Heer met hoofdletters een weergave is van de godsnaam Yahweh, als de meest eigen naam van God. De vraag is hoe je dat in een berijming verwerkt. Gebruik je ze dan ook alle drie in zo direct mogelijke navolging van de onberijmde tekst? Dat gebeurde in het liedboek voor de kerken en het gereformeerd kerkboek. Maar het nieuwe liedboek herzag dat en veranderde Heer met hoofdletters in Heer met kleine letters. Ik vond dat een nuchtere stap, omdat het in zo'n vrije dichterlijke weergave van de onberijmde tekst niet zal lukken om de specifieke namen op de goede plek te houden. Dan kun je beter in het midden laten waar oorspronkelijk God, Heer met kleine letters of Heer met hoofdletters heeft gestaan. Ook de nieuwe psalmberijming is niet consequent. Neem Psalm 68 vers 20 en 21 dat je terugvindt in couplet 7 van DNP. In de onberijmde tekst staat Heer met hoofdletter, Heer met kleine letter en God. Maar berijmd komen alleen Heer met hoofdletters en God terug. Kijk verder zelf op de website maar eens naar Psalm 74 of Psalm 36 vers 3 uit DNP. Gebruik liever alleen God en Heer met kleine letters, denk ik dan, nog los van het feit dat ik Heer met hoofdletters optisch lelijk vind. Plussen en minnen. Volgens mij zal het de zes dichters onder leiding van kapitein Kuiper wel lukken om alle 150 psalmen te berijmen. Met hier en daar een revisie kan het een mooie berijming worden. Met plussen en minnen die blijven, zoals het punt dat de teksten wel 21ste eeuw zijn, maar de melodieën, hoe mooi ze ook mogen zijn, echt 16e eeuws blijven. Of een alternatieve melodie daarbij helpt, zoals aangegeven bij DNP, is weer een andere vraag. En verder blijf je de psalmen in een strakke coupletvorm zingen, wat aan de ene kant gemakkelijk is, maar na een couplet of drie ook wat saai kan worden. Tot slot houd ik mijn twijfels bij de inzet van Calvijn om de psalmen allemaal en helemaal te berijmen. Neem Psalm 78. Zal er ooit een gemeente zijn die al die narigheid met elkaar gaat zitten zingen? Is zo'n psalm überhaupt bedoeld, geschikt voor gemeentezang? Misschien heeft Calvijn met zijn allemaal en helemaal wel te veel gewild. Niet ver van het gedenkjaar 2017 zal ik maar bekennen dat ik ook op dat punt meer een Lutheraan ben dan een Calvinist. Artikel 10, Woordzoeker. Gods geheime wapen, door Han Hag. Hij is predikant van de GKV in Zwolle-Zuid. U, die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Psalm 8, vers 2b en 3. Heel apart dat geheime wapen dat de Heer wil inzetten, als zich weer eens vijanden aandienen om met list en bedrog het heft in handen te nemen in jouw leven. Kinderstemmen in actie. Hoe komt hij erop? Bijzonder dat David Gods strategie begrijpt en die van zijn Heer mag doorgeven aan de kerk van alle eeuwen, inclusief jou en mij, om met dit wapen de winst te pakken die klaar ligt. Het moet wel zo zijn dat David hier zelf de nodige ervaring mee heeft opgedaan in zijn gevaarlijke en vaak beproefde leven. IJsberen. Maar dan moet je je dat in vredesnaam concreet voorstellen. Kinderstemmen versus bedreigers. Als ik deze psalm in me om laat gaan, stel ik me voor dat hij als volgt is ontstaan. Het is diep in de avond. Koning David kan de slaap niet vatten en loopt de ijsberen langs de kantelen van zijn versterkte burcht. Uren duurde de ministerraad, maar ze zijn er niet uitgekomen. Wat zijn doeltreffende maatregelen onder deze dreigende omstandigheden? Paniek begint zich al van hem meester te maken. Dan richt hij zijn blik naar boven. Als er hulp komt, dan zal het daar toch vandaan moeten komen. Van de Heer die alles maakte. Kijk hoe hij de maan langzaam de hemel in laat klimmen. De sterren één voor één hun plek en baan wijst. En dan ineens, op onzichtbaar bevel, klinkt daar Gods commentaar bij dit overweldigende beeld. Een kinderstem begint te zingen. Hoor nou toch, zegt David tegen zichzelf. De kleine Salomo zingt het liedje dat ik pas voor hem maakte. Wat klinkt dat mooi in de stilte van de nacht. In het Hebreeuws natuurlijk. Maar vertaald komt het vast hierop neer. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel, die van al zijn kinderen houdt. Aandoenlijk dat lied. Hoe dan ook, het werkt. David vat moed. Hij beseft weer waar hij staat, onder Gods zorgzame en almachtige supervisie. Ik hoef niet bang te zijn. Hij gebruikt mij in zijn wereldwijde plan. David kan verder. Angsten en zorgen moeten wijken. Bureaublad. Als deze psalm 8 scène moest ik meteen denken toen ik de foto kreeg van mijn kleindochter Maartje. Wat ze laat zien, heeft ze niet zelf bedacht. Laat staan opgeschreven. Maar ze mag het goede nieuws wel namens de Heer uitdragen. Goedemorgen. God houdt van jou en gaat vandaag met je mee. Voortaan staat deze foto op mijn bureaublad. Het eerste dat ik elke morgen zie als ik de pc opstart. En mijn ervaring is, het helpt heel goed. Gods effectieve wapen of medicijn tegen neerslachtigheid en welke andere ellendige belagers dan ook. En dat zijn er nogal wat in deze gevaarlijke wereld, waarin ook jij je plek hebt tot het Gods tijd is. Artikel 11, column Belletje Lellen, door Eline de Beau. Ze is schrijfster met een missionaire roeping. Elke vrijdagmiddag om 2:55 gaat de bel. Als ik de deur open doe, staat er niemand. Al minstens 3 keer ben ik erin getrapt. En telkens word ik bozer en voel ik me dommer. De 13-14-jarige pubertjes op de terugweg van school aan hun rugzakken te zien, worden brutaler en blijer. Ze fietsen niet eens meer hard weg om ongezien te blijven, maar kijken uitdagend achterom, hard lachend. Ik probeer nonchalant mijn schouders op te halen, maar het liefst zou ik met mijn vuist in de lucht schudden en de taal van premier Rutte in de mond nemen als hij vervelende jongeren tegenkomt. Het is wachten op het ultieme moment dat ze me kunnen vernederen door een keer voor de deur te blijven staan als ze aangebeld hebben. Als ik open doe, zullen ze zeggen, oh sorry, we zijn vergeten weg te fietsen. In mijn hoofd oefen ik alvast de preek die ik ze dan zal geven. Daarin komen tot nog toe weinig verheven, laat staan, bijbelse woorden voor, moet ik toegeven. Als het vuur van de frustratie weer wat verzwakt is, bid ik of de Heilige Geest zijn vuur in me wil aanwakkeren, zodat ik ze in de confrontatie, die vroeg of laat komt, zo te woord kan staan dat ze daar iets van Jezus in kunnen herkennen. Ik heb nog geen wijze woorden bedacht, nog niets om ze te verbazen, laat staan, te ontroeren. Verlegenheid voel ik, en telkens iets meer verlangen. Niet alleen om ze de oren te wassen, maar ook om ze de weg te wijzen. Daar zitten ze niet op te wachten, dat weet ik zeker. Hoewel, ze blijven aanbellen, mijn aandacht vragen. Zoals zoveel mensen mijn en wellicht ook uw aandacht vragen. Soms op een negatieve manier. Maar ook dan is het de kunst om iets van Christus te laten zien. Vrijdag krijg ik weer een kans. Ik neem me voor om achter de voordeur klaar te staan.
Artikel 12. Missionair. Afscheid van een God die niets om je geeft. Door Peter Wierenga. Hij is landelijk adviseur missionair werk in de NGK. Bert's oma overlijdt als hij 8 is. Andere verlieservaringen volgen. Steeds meer staat Bert's eigen werkelijkheid van verdriet, pijn en dood haaks op het verhaal van God, die zorgt, lief heeft en geneest. Hij kan wel zonder zo'n God en verlaat de kerk. Toen Bert's oma kanker kreeg, baden zijn vader en moeder aan tafel voor haar genezing en voor moed en kracht naar kruis. Toen ze was gestorven, zeiden ze, oma is nu bij God en heeft geen pijn meer. Maar Bert wilde zijn oma hier, op aarde. Zo kreeg hij al jong vragen over een God die zou luisteren naar je gebed, maar dat in werkelijkheid niet blijkt te doen. Mensen als Bert zien God als een vader zonder liefde. Ze ervaren dat God er niet is wanneer ze hem het meest nodig hebben. Ze ontdekken dat God soms niet doet wat hij wel kan doen. God doet maar wat. Bert's relatie met God zou je als volgt kunnen omschrijven. Als God niet om mij geeft, geef ik niets om God. En net als de verloren zoon pakt Bert zijn boeltje op, verlaat zijn geestelijke vader en vertrekt naar een ander land. Begrip. Hoe zou je nu in gesprek kunnen gaan met Bert? In het eerste artikel gaf ik 4 tips. De eerste 2 zijn ook belangrijk voor het gesprek met mensen als Bert. 1. Is begrip voelen. Bedenk dat het godsbeeld en de gevoelens van Bert herkenbaar zijn. Lees Psalm 13 maar eens. De eerste helft gaat helemaal over God die niets om een mens geeft. Pas in de tweede helft verwoordt de dichter gelovig vertrouwen. Bij mensen als Bert is dat vertrouwen gebroken of er nooit geweest. 2. Begrip tonen. Blijf luisteren en meeleven en ga niet in discussie over zijn ervaringen. Tip 3. Bidden. De Bijbel staat vol met deze problematiek. God en het lijden, God en het kwaad, God en de zondeval. Jij hebt waarschijnlijk ook met God geworsteld toen je met levensvragen te maken kreeg en werd geconfronteerd met ziekte en dood. Zelf had ik een vriend met slokdarmkanker. Hij kwijnde langzaam weg. God had hem beter kunnen maken, maar hij deed het niet. Je kunt de ervaringen van Bert dus niet ontkennen of afdoen met de opmerking dat zijn godsbeeld niet klopt. Voor mensen als Bert geeft de eerste witregel in Psalm 13 het einde van de psalm aan. En alleen God kan dat slot veranderen in een overgang naar ik vertrouw op uw liefde. Alleen God kan mensen dat vertrouwen in hem geven, waardoor ze voorbij hun eigen ervaringen met pijn en ziekte kunnen kijken. De verloren zoon zag zijn vader en alles waar hij voor stond niet zitten, tot hij alles kwijt was. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, Lucas 15, vers 17, wij mensen kunnen alleen maar constateren dat we veel kwijt kunnen raken en midden in de ellende kunnen zitten. Dat kan zonder God, maar je kunt daarin ook met hem leven. Je hoopt op het aha-moment, die Godserlebnis, want hij is erbij in lief en leed, ook op momenten dat je het zelf niet begrijpt. Bid dat mensen die God vaarwel zeiden, weer door hem gevonden worden. Bid dat mensen God weer vinden en hem vertrouwen, ondanks alles. Artikel 13, thema Geef mij nu je angst, door Jan Haveman. Hij is predikant van de Goede Herderkerk, GKV in Emmen, en redacteur van Onderweg. Er loopt een vrouw in een wit mantelpakje op hoge hakken door een donkere straat. Opeens hoort ze dat er iemand achter haar komt lopen. Ze versnelt haar pas. De persoon achter haar gaat ook sneller lopen. De vrouw voelt de adem van haar achtervolger in haar nek en zet het op een rennen. Zou je even willen stoppen met rennen en achterom willen kijken? Het is het advies van therapeut Dick Mostert aan mensen die angst hebben. Weet je wel waar je bang voor bent? Die vraag poneert Dick Mostert. Misschien is het iets om echt bang voor te zijn, misschien niet. Misschien wil de achtervolger van die vrouw gewoon de zakdoek teruggeven die ze kort daarvoor had verloren. Meestal is datgene waar mensen bang voor zijn groter gemaakt dan het in werkelijkheid is, is de ervaring van Mostert, 1957, therapeut, supervisor en opleider bij Spectrum in Hattem. In zijn praktijk komt hij christenen tegen die zich zondig voelen, omdat ze angstig zijn. Immers, liefde drijft de angst uit. Maar angst heeft ook een goede en gezonde functie. Het is maar goed dat je bang bent om een drukke snelweg over te steken. Luister dan vooral goed naar je angstgevoel. Ook volgens Peter van de Kamp, 1952, universitair docent praktische theologie aan de TU Kampen, is angst een van de basisemoties van het menselijk bestaan. Het komt op als reactie op iets wat als een bedreiging of gevaar wordt gezien. Je hoeft niet meteen 112 te bellen als iemand angstig gedrag vertoont of zegt dat hij of zij angstig is. Angst maakt onderdeel uit van ons leven. Dick Mostert, als je angst wilt uitsluiten door bijvoorbeeld geen risico's meer te nemen, dan leef je toch niet meer? Afvinklijstjes. De ene angst is de andere niet, terwijl het wel belangrijk is dat je weet over wat voor soort angst het gaat. Mostert, op een lijn zit helemaal links de gezonde angst, zoals een kind dat bang is om zijn ouders te verliezen. Helemaal aan de andere kant zit het totaal vastzitten in angst. Van de Kamp, wanneer angst een permanent karakter krijgt en iemands normale functioneren in de weg gaat staan, dan wordt het tijd om te verwijzen en iemand te adviseren therapeutische hulp te zoeken. Vaak is er dan sprake van een angststoornis. Voor een niet-deskundige is dat lastig te signaleren. Mensen zijn er meestens in hun innerlijke gevoelens te verstoppen. Toch noemt Van de Kamp enkele lichamelijke reacties die een mogelijk signaal zijn voor een angststoornis. Snelle ademhaling, stoterige manier van praten, een voor je gevoel overdreven schrikreactie, kippenvel, trillen, zweten, koude rillingen. Maar in het algemeen kun je pas zeggen dat iemand last heeft van angst als de betreffende persoon dat zelf aangeeft. Ja, kijk alsjeblieft uit voor afvinklijstjes, waarschuwt Mostert. Ik weet dat die op internet te vinden zijn, maar ze zijn toch echt voor de professionals en niet voor zelfhulp. Hij baalt er wel eens van dat mensen zelf uitzoeken wat zij zelf of iemand in hun omgeving zou kunnen hebben. Hou er alsjeblieft mee op. Hij is er als hulpverlening soms eerst weken druk mee de hulpvrager van die eigen gestelde diagnose af te helpen. Sausje. Wanneer je weet dat iemand echt last heeft van een angststoornis, is luisteren naar het verhaal van die ander heel belangrijk. Van de Kamp. Angstgevoelens verdienen serieuze aandacht. Dat betekent allereerst dat je angst niet weg moet praten of wegredeneren. Al helemaal niet met een gelovig sausje. Zo van, je hoeft toch niet bang te zijn? Angst is een reële, akelige, vaak psychische klacht en maar al te vaak een bittere realiteit in het leven van gelovige mensen. Het is van groot belang dat die ander merkt dat je niet lacherig doet over zijn of haar angst. Dat je het niet afdoet als aanstellerij en dat je hem of haar niet veroordeelt vanwege die angst. Je hebt oriëntatie op de werkelijkheid nodig, de waarheid en de realiteit die God je heeft gegeven, zegt Mostert. God heeft beloofd dat hij je niet zal verlaten. Dat is een waarheid die groter is dan mijn angst. Mostert weet tegelijkertijd als geen ander dat de ervaringswerkelijkheid de waarheid van God nogal eens in de weg staat. Het helpt dus niet om tegen iemand die midden in zijn angst zit te zeggen dat God hem nooit zal verlaten. Je moet eerst aandacht besteden aan de angst en proberen die terug te dringen door je te oriënteren op je omgeving of op jezelf. Als je midden in de nacht bang bent, doe dan gewoon het licht aan. Kijk of je dat waar je bang voor was nog steeds denkt als het licht is. Mostert gaat met mensen in gesprek. Wat wil die angst jou vertellen? Kun je, moet je er wat mee? Ik vraag of ze hun angst willen ontmoeten. Kijk eens naar die spin. Ga eens mee de lift in. Zo probeer ik ze contact te laten maken met hun angst en er beheer over te nemen. Onverantwoord. Volgens Peter van de Kamp is de relatie tussen angst en geloof complex. Het is te simpel om te zeggen dat een goede gelovige geen angst kent, of dat angstig zijn wijst op een minder sterk geloof. Tegelijk kan geloof in God zeker van betekenis zijn om met angstgevoelens uit te houden of vol te houden. Het is ondersteunend om te weten dat God groter en sterker is dan angst en dat Hij dichterbij is dan je denkt, hoe weinig je dat misschien ook voelt of ervaart. Het kan helpen om samen met iemand met angstgevoelens te klagen tegenover God over de zwaarte van de angststoornis. Verder kan angst van invloed zijn op de relatie met God en de relatie met medegelovigen. Gevoelens van angst kunnen langdurig zijn en soms zelfs blijvend, levenslang. Het is pastoraal onverantwoord om het uitblijven van herstel te wijten aan een gebrek aan vertrouwen op God of aan te weinig geloof. Van de Kamp doet de suggestie om rondom mensen met angstgevoelens een netwerk van gemeenteleden te vormen. Die kunnen met de betreffende pastorant een eind lopen of fietsen en tussendoor korte gesprekken met hem of haar voeren. Ook is het zinvol om in contacten met mensen met een angststoornis je eigen kleine of grotere angsten onder ogen te zien. Dat geeft verbondenheid. Artikel 14, thema Bijbelstudie. De monsters van onze angst, door Jaap Dekker. Hij is predikant van de NGK Enschede en bijzonder hoogleraar aan de TU in Apeldoorn. Hoewel ze in de Bijbel verschillende keren voorkomen, zal vandaag de dag niemand meer in monsters geloven. Toch hebben ze ons wat te vertellen, schrijft Jaap Dekker. Monsters hebben nog steeds een grote symboolwaarde. Op verschillende plaatsen in de Bijbel komen monsters voor. Soms dragen ze een naam, Leviathan bijvoorbeeld, of Tanin, of Rahab. Leviathan en Tanin komen ook in buitenbijbelse teksten uit de Canaanitische wereld. Het gaat om mythische monsters die vaak als een zevenkoppige zeeslang werden voorgesteld. Ze werden als een bedreiging gezien voor al het leven op aarde. Het waren anti-scheppingsmachten die steeds weer de kop opstaken. Deze monsters moesten worden verslagen om het leven voortgang te laten vinden. In de Canaanitische wereld keek men daarvoor naar de god Baal. In de Bijbel wordt de overwinning op deze chaosmonsters aan de Heer toegeschreven. Moderne mensen denken al gauw dat dit primitieve voorstellingen zijn. Zulke monsters bestaan nu eenmaal niet. Maar dat is te snel gedacht. Deze monsters gaven uitdrukking aan een angst die op de bodem van elk mensenhart leeft. Angst voor natuurkrachten die een verwoestend monster kunnen zijn, zoals aardbevingen en overstromingen. Maar ook angst voor chaosmachten die het wereldgebeuren in hun greep kunnen krijgen en dictators voortbrengen die dood en verderf zaaien. Volgens Bob Becking, auteur van Zonder monsters gaat het niet, kunnen ook wij niet zonder deze voorstelling. Monsters hebben nog steeds een grote symboolwaarde. De mens moet namelijk altijd weer antwoord vinden op een diep gevoelde angst voor dat wat het leven bedreigt, maar vaak onbenoembaar is. Door aan deze angst de naam van een mythisch symbool te verbinden, kan de mens zijn angst hanteerbaar maken. Zo verrichtte de mens een rituele handeling die hem helpt om de gebrokenheid van het leven te aanvaarden. Indringende vragen. Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Leviathan is meer dan een symbool. Het Nieuwe Testament herkent de boze zelf in hem. De duivel, Openbaring 12. Met rituele handelingen alleen redden we het dan ook niet. Leviathan zal voorgoed overwonnen moeten worden. Jesaja 27 vers 1. Tegenover de angst voor de chaosmachten komt de Bijbel daarom met een boodschap van verlossing en hoop. De profetie van Jesaja 51
vers 9 tot 16, is daar een prachtig voorbeeld van. Die begint met een wake-up call aan het adres van God, vers 9 tot 11. Het rijk van Babel is bezig ineen te storten en de Perzische koning Cyrus trekt als een veroveraar rond. In de politieke, chaotische situatie van dat moment smeken Israëls ballingen om hulp bij God. Ze beroepen zich op wie God is. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met macht, arm van de Heer. Ontwaak als in vroeger dagen, als in lang vervlogen tijden. Bent u niet de neerhakker van Rahab, de doorboorder van Tanin, eigen vertaling? Het is een smeekbede waaruit geloof spreekt, maar er klinkt ook angst in door. Angst om verzwolgen te worden. Heer, red ons toch, we vergaan. In zijn reactie, vers 12 tot 16, is het God zelf die deze angst benoemt. Hij stelt drie indringende vragen. Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling? Hoe kun je de Heer vergeten? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst? De angst wordt getypeerd als het vergeten van de Heer, een vorm van kleingeloof dus. Want als de ballingen toch werkelijk zouden geloven wat ze zojuist beleden, tegenover de angst stelt de Heer dan zijn scheppings- en verlossingsmacht. Hij presenteert zich als degene die zijn volk gemaakt heeft. De verbinding die God daarmee is aangegaan is net zo verstrekkend als de hemel die hij heeft uitgespannen en net zo duurzaam als de aarde die hij heeft gegrondvest. Angst is een slechte raadgever. De ballingen zullen zich door geloof moeten laten leiden. Omdat God daar veel aan gelegen is, herhaalt hij het nog eens aan het slot. Ik die de hemel geplant heb en de aarde gegrondvest, die tegen Sion zegt, mijn volk ben jij. Rumoer. Eén vers is bijzonder sprekend in dit verband, maar dan moet ik het wat anders vertalen dan de meeste Bijbelvertalingen doen. Ik ben de Heer, jullie God, de tot rustbrenger van de zee wanneer zijn golven bruisen. Heer van de hemelse machten is zijn naam. Vers 15. Zonder Rahab en Tanin opnieuw te benoemen, zinspelen deze woorden op de angst die de ballingen hadden uitgesproken door God aan te spreken, als neerhakker van Rahab en doorboorder van Tanin. De Heer bevestigt hiermee zijn reputatie en presenteert zichzelf als degene die de zee tot bedaren brengt. De bruisende golven zijn in de Bijbel een beeldspraak voor het rumoer van de volkerenwereld, Jesaja 17, vers 12 en 13. Ze veronderstellen de mythische voorstelling van de zee als chaosmacht en symboliseren opnieuw de angst van de ballingen. Maar de golven van de angst mogen bruisen, de Heer is bij machte om ze tot bedaren te brengen, zelfs voorgoed. Jesaja 51, vers 9 tot 16 is het evangelie tegen de angst. Een oud-testamentische versie van het verhaal van Jezus in de storm op het meer, Matthäus 8, vers 26. Angst is een werkelijkheid waar elk mens mee te maken heeft. Het is ook niet gering wat er allemaal in de wereld gebeurt. Daar gaat ook vandaag dreiging van uit. Maar wanneer de angst de proporties van een monster krijgt, is het heilzaam om te horen wie de profetie daartegenover stelt. De neerhakker van Rahab, de doorboorder van Tanin, de tot rustbrenger van de zee. Nieuwtestamentisch gesproken, Jezus Christus is zijn naam. Artikel 15 Stimulans. Nieuwe serie commentaren Oude Testament. Uitgeverij Van Wijnen is begonnen met een nieuwe ambitieuze megaklus. Al een aantal jaren loopt de serie commentaren op het Nieuwe Testament van Tom Wright. Tot nu toe verscheen in de reeks Het Nieuwe Testament voor Iedereen Nederlandse vertalingen van de delen over Matthäus, Marcus, Lucas, Romeinen, 1 Korintiërs en een aantal brieven van Paulus. Uiteindelijk zullen het 18 delen moeten worden. Sinds vorige maand is ook een begin gemaakt met de uitgave van vertalingen van de commentaren op het Oude Testament van John Goldingay, hoogleraar Oude Testament aan het Fuller Theological Seminary in Pasadena, California.
De reeks van het Oude Testament voor iedereen is van start gegaan met de publicatie van 2 boeken over Genesis. De serie zal uit 17 delen gaan bestaan, die samen het hele Oude Testament van uitleg voorzien. De boeken zijn net als Wright's commentaren heel geschikt voor dagelijks gebruik bij persoonlijke bijbelstudie, voor bijbelstudie in kringen en bij preekvoorbereidingen. Lees binnenkort meer over deze serie in Onderweg. Opvoeden na echtscheiding. Van een heel ander kaliber is het boekje Opvoeden in 2 huizen. Samen zorgen voor de kinderen na een scheiding, van uitgeverij De Jeugdzaak. Als je als ouders niet meer onder één dak woont, blijf je nog wel samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Samen zorgen voor de kinderen is een inspiratiegids waarin je kunt lezen hoe andere ouders de zorg voor hun kinderen vormgeven. Waar je op kunt letten als je in de opvoeding zoveel mogelijk op één lijn wilt blijven zitten. Wat jullie als ouders en wat de kinderen nodig hebben. Samen opvoeden terwijl je niet meer samen leeft, zorgt er vaak voor dat je bewuster dan voorheen bepaalde keuzes maakt. Wat vind je echt belangrijk? Wat is voor jou onopgeefbaar? Over welke dingen valt te onderhandelen? En wat wil je eventueel opgeven omwille van de kinderen? Dat kan gaan over waarden als gastvrijheid, gezelligheid en een gezond eetpatroon. Maar ook over sport en muziek. Je zult na moeten denken over het contact dat je kinderen hebben met de andere ouder op het moment dat jij voor ze zorgt. Is het mogelijk om een gezamenlijke WhatsApp-groep te blijven onderhouden? Of een besloten groep op Facebook waarop je foto's en berichtjes deelt? Hoe vier je verjaardagen? Wat doe je bij een groep 8 musical en een diploma-uitreiking? Het boekje deelt over tal van onderwerpen de ervaringen van anderen, gescheiden ouders en hun kinderen. Maar gescheiden ouders en de mensen om hen heen, ook in de kerkelijke gemeente, hun winst mee kunnen doen. Geloofsverhalen delen. Ook op de vorige Nationale Synode in 2013 klonk al de indringende oproep tot onderling gesprek tussen gelovigen uit verschillende kerken, om zo de eenheid te bevorderen op wat het grondvlak werd genoemd. Die oproep wordt nu, in de aanloop naar de volgende synode, DV op 5 november aanstaande, nieuw leven ingeblazen. Onder meer door middel van de website www.geloofsgesprek.nl. Het idee is afkomstig van het Global Christian Forum, een wereldwijde beweging die sinds het einde van de vorige eeuw gesprekken en ontmoetingen tussen christenen wereldwijd stimuleert. Zelfs als de geloofsinhouden van christenen met een verschillende kerkelijke achtergrond elkaar niet helemaal dekken, kan het delen van geloofservaringen opbouwend zijn en goed voor de onderlinge eenheid. Het gaat bij geloofsgesprekken niet om theologische discussies, maar om het delen van geloofsverhalen. Op welke manier hebben we in ons leven te maken met God, Christus en de Geest? In Amersfoort was vorige maand een introductiebijeenkomst om mensen te stimuleren aan de beweging deel te nemen en in hun eigen woonplaats met geloofsgesprekken te starten. Deze mensen van vrede krijgen, als ze dat op prijs stellen, een cursus aangeboden waarin ze leren het geloofsgesprek zodanig te leiden dat het een open en belangstellend gesprek wordt, waarin mensen naar elkaar luisteren zonder elkaar te beoordelen. De bedoeling is dat in tenminste 50 plaatsen in Nederland groepen van start gaan. De organisatie biedt allerlei tools aan om geloofsgesprekken van de grond te krijgen. Op de website worden een document met richtlijnen, een spel en een boek genoemd. Wie niet aan een geloofsgesprek in deze vorm kan of wil deelnemen, kan zijn verhaal delen en eventueel ook als video uploaden op het forum. Evangeliën opnieuw verfilmd. De Visual Bible Project, een Canadese onderneming, bracht in de jaren 90 3 films uit die letterlijke tekst volgen van het evangelie van Matteüs, het evangelie van Johannes en het boek Handelingen. Matteüs en Handelingen uit de New International Version, Johannes uit de Good News Bible. tekst wordt gelezen en gesproken, terwijl het verhaal geacteerd wordt. The Gospel of John is in 2003 voorzien van Nederlandse ondertiteling en ook daarbij werd de evangelietekst nauwgezet gevolgd. Deze film is nog steeds goed bruikbaar en op DVD verkrijgbaar. Een stuk nieuwer is het Britse Lumo-project met vergelijkbare ambities. Zij beloven na de recente verschijning van hun The Gospel of John en The Gospel of Luke om de serie nog dit jaar te completeren met de andere twee evangeliën. The Gospel of John is al via Netflix en iTunes te bekijken. Het plan is om op termijn de films in zoveel mogelijk landen en talen uit te brengen. Daar wordt hard aan gewerkt. Van de film van het Johannes-evangelie zijn sinds kort clips van maximaal 10 minuten beschikbaar die in het Nederlands nagesynchroniseerd zijn. Door het nasynchroniseren hoeft de kijker geen ondertiteling te lezen en alleen maar te luisteren, waardoor de drempel laag wordt en de filmpjes voor allerlei doelen te gebruiken zijn. Artikel 16, jeugdwerk. Delen is vermenigvuldigen. Door Paul Smit, hij is jeugdwerker bij het NGJ, en Dirk-Jan Poel, hij is diaconaal consulent bij het diaconaal steunpunt, GKV en NGK. Beiden zijn lid van de werkgroep Deel je leven van diaconaat en jeugdwerk, die verder bestaat uit Anko Assoren, praktijkcentrum, Ingrid Dobbe, diaconaal bureau CGK en Jenne Minema, CGJO. Wie een tijdje weggaat, zet zijn woning tegen een leuke vergoeding op Airbnb. Of je stelt gewoon gratis een bed beschikbaar voor couchsurfende reizigers. Een foto of een mp3'tje deel je eenvoudig via je smartphone. En als de batterij ervan leeg is, dan leen je de mobiele oplader, ook wel bekend als lifesaver, van een van je vrienden. Delen is in. Maar zien jongeren dat ook terug in de kerk? Voor jongeren betekent weggeven niet langer dat je iets kwijtraakt, maar heeft het eerder de betekenis delen is vermenigvuldigen. Door te delen laat je anderen genieten van wat jij hebt ontvangen, zonder dat je bang bent dat je er zelf slechter van wordt. Het idee is juist dat iedereen er beter van wordt. Is dit ook een mentaliteit die wij doorgeven aan jongeren in het jeugdwerk? Een lifesaver. Terug naar de lifesaver, een prachtige benaming van de oplader die je mee kunt nemen in je broekzak. Stel dat de accu van je telefoon leeg is en je die nergens kunt opladen. Dan ben je afgesloten van je leefwereld. Dat wil je toch niet meemaken? Een lifesaver zorgt ervoor dat je verbonden blijft. Eigenlijk is het logisch om je lifesaver te delen. Dat doen anderen ook voor jou. Maar blijft delen ook zo makkelijk als je er zelf slechter van wordt? In Handelingen 2 staat een mooie omschrijving van hoe christenen delen. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden, ze verkochten hun bezittingen en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren. Prachtig hoe de gemeenschap op verschillende terreinen levens redt. De kerk als lifesaver. Dat is onze droom voor de kerk van vandaag. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Dat vraagt om een kerk waarin gedeeld wordt, ook voor en door jongeren. Voor jongeren. Allereerst mogen jongeren ervaren dat de kerk ook voor hen een lifesaver kan zijn. 1 op de 3 à 4 jongeren van 18 jaar en ouder heeft een schuld of een betalingsachterstand. Natuurlijk kun je vragen stellen bij hoe die schulden ontstaan zijn. Dat neemt echter niet weg dat veel jongeren met een probleem zitten waar ze zonder hulp niet vanaf komen. Hebben we deze jongeren in beeld? Vergeet ook niet de jongeren met een chronisch zieke ouder. Soms verlenen die jongeren dezelfde mantelzorg die volwassenen geven, maar zonder de hulp en begeleiding die volwassenen daarbij vaak krijgen. De verantwoordelijkheid van de mantelzorg drukt soms zo zwaar dat ze een achterstand in hun ontwikkeling oplopen. Voelen deze jongeren zich voldoende door ons gesteund? Onder jongeren komt ook veel eenzaamheid voor. Jongeren kennen veel mensen en hebben vaak een groot sociaal netwerk, maar ze missen echte intimiteit in die contacten.
delen wij onze oprechte aandacht met hen? En de jongeren die anders zijn? Is er in de kerk een plek voor hen? Ze blijven als individu nogal eens onzichtbaar. Of er wordt voor hen gedacht dat ze niet op de kerk zitten te wachten. Misschien niet, maar behoefte aan contact hebben ze zeker. Door jongeren. Jongeren mogen ook leren hoe de kerk een lifesaver kan zijn voor mensen in nood. Daarbij hebben jongeren op allerlei manieren veel te geven. Concreet kun je jongeren leren te delen door bijvoorbeeld sponsoracties als Nacht zonder dak, Zip Your Lip en de actie Schoenmaatjes. Jongeren doen mee aan een leuk project en door het delen van hun tijd en inspanning dragen ze hun steentje bij aan de hulpverlening aan mensen in nood. Denk bijvoorbeeld ook aan een oppascentrale. Vraag jongeren eens of ze, eventueel tegen een kleine vergoeding, willen oppassen bij gemeenteleden. Misschien gebeurt het zelfs al via de onderlinge contacten in de gemeente. Ditzelfde geldt voor het bezoeken van mensen thuis. Ook hierin kunnen jongeren, voor of na schooltijd, prima een rol spelen. Betrek jongeren vooral ook zelf bij het bedenken van manieren om te delen en ontdek dat er volop mogelijkheden zijn. Twee kanten. Delen is vermenigvuldigen omdat het twee kanten opwerkt. Als je geeft, ontvang je er iets voor terug. Je dient de ander met hulp of aandacht en degene die gediend wordt, geeft je daar menselijk contact voor terug. In dat contact kun je iets leren over jezelf, over de ander en over God. De ander dienen, dat is doen wat God van ons vraagt. En wat zou het geweldig zijn als we daarin voor jongeren vanaf jonge leeftijd een herkenbaar voorbeeld zijn. Dienen en delen is de manier waarop God mensen wil redden. Of zoals een lied zegt, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Artikel 17, Wandelen met God, Bidden om genezing, door Jeannette Westerkamp, Stegeman, NGK. Ze is werkzaam als predikant in een gesloten jeugdinrichting. Opeens is er veel ernstige ziekte om ons heen, ook in de gemeente. We bidden ervoor in de diensten, in de gemeentekringen. Om de zieken heen ontstaan kleine groepjes mensen die wekelijks met hen bidden. Het is alsof we opgeschud worden. Wat verwachten we eigenlijk van het gebed voor zieken? De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de lammen liet lopen en de blinden liet zien, die doden terugriep uit het graf, is nog steeds dezelfde. Spreek slechts één woord, Heer, en deze jonge moeder kan haar kinderen zien opgroeien. We horen over christenen die de straat opgaan en genezingen aan de lopende band melden. Conferenties met voorgangers die een speciale bediening van genezing hebben. En er genezen mensen, wel degelijk. Maar het gebeurt zo weinig. Ligt het aan ons? We willen zo graag een goed voorbeeld. Iets wat werkt of kan voorspellen wanneer ons bidden wel of niet succesvol is. Zoals bij de behandelingen door artsen die op de hoogte zijn van slagingspercentages en mogelijke bijwerkingen. Wonderen. Jezus en zijn volgelingen deden voortdurend wonderen. De mensen stonden versteld. Dit moet het werk van God zijn. Niet het werkt, maar hij werkt. Er wordt wel beweerd dat wonderen nodig waren in de eerste eeuw na Christus en dat ze nu niet meer nodig zijn. Hoezo? In onze tijd is gezondheid voor de meeste mensen hun hoogste goed. Tegelijk is het geloof in God iets vaags, niet objectief. Immers, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Hebben we niet juist nu genezingswonderen nodig, waardoor mensen aan den lijve Gods kracht en liefde ondervinden? Niet alleen een goed gevoel, maar spieren en botten en organen die reageren op hun schepper. Operatie. Genezing leidt echter niet automatisch tot het volgen van Jezus. De buurman van een gemeentelid heeft ernstig pijn in zijn kaak en wacht op een operatie. Hij wil wel gebed, hij wil alles wel. De pijn verdwijnt en de operatie is niet nodig. Wil hij meer weten over Jezus? Nou nee, nu niet. Een paar weken later bidt hij zelf voor een ander ernstig medisch probleem dat ook ter plekke wordt opgelost. Maar ook nu heeft hij geen interesse in een Alpha-cursus. Hij is blij met Gods hulp, maar niet onder de indruk of geschrokken van Gods macht. Of is hij bang dat zijn hele leven verandert als hij daar meer mee te maken krijgt? In ieder geval is hij letterlijk geraakt. Hij wel. Lieverd, zien we zo weinig woorden omdat we er niet om vragen? Omdat we vooral bidden voor mensen die al christen zijn? Hebben we van God een lieverd gemaakt die onze problemen op moet lossen? Genezing is een teken van Gods liefde, maar vooral van zijn overwinning op de machten van ziekte en dood. Paulus, wiens halsdoeken al mensen genazen, kampt zelf met ziekte en verwondingen. Johannes, die in een strafkamp ontberingen leidt, wordt in zijn visioen niet door Jezus omarmd. Nee, hij valt als dood voor de verheerlijkte Jezus neer. Beseffen wij wel in wat voor een krachtenveld we staan? Opdracht. Als we bidden voor zieken, is dat meer dan het uitspreken van een verlangen. Het is een opdracht van Christus. De geneesheer die zichzelf niet genas en zijn volgelingen vervolging voorspelde. Blijkbaar gaat het niet om een pijnloos leven. Waar dan wel om? Al biddend worden we weggetrokken van de ziekte om ons te focussen op de geneesheer. Heer, geef ons inzicht. Geest, bid in en door ons. We worden in dat gevecht tegen het duister getrokken dat we op allerlei manieren zo duidelijk zien in de wereld. Het gebed maakt het verschil, ook in de hemelse gewesten. De enige handleiding is de hand van Christus zelf. Heer, leer ons bidden en laat uw naam verheerlijkt worden, ook door ons. Artikel 18, kolom, Bidden en Werken, door Roel Kuiper. Hij is rector van de Theologische Universiteit in Kampen. Als je bidt, gebeurt er altijd wat. Onze Vader hoort ons. Hij wil dat we onze zorgen en verlangens aan hem voorleggen, zodat we groeien in hoop en vertrouwen. Hij is aan het werk met ons, met onze wereld en met onze kerken. Maar wie er zijn afvinklijstje naast houdt, heeft het niet begrepen. Enkele weken geleden was ik bij de afsluitende gebedssamenkomst van het Gereformeerd Appel. Deze beweging is in 1992 begonnen met bidden voor kerkelijke eenheid. Ieder jaar in september was er een bijeenkomst. Voorgangers uit CGK, GKV en NGK namen de overdenkingen en gebeden voor hun rekening. Ieder jaar probeerde ik erbij te zijn, daar in de lichtkring in Amersfoort. Na 25 jaar zet dankbaarheid de toon. Tijdens de samenkomsten hebben broeders en zusters voor het eerst weer samen gebeden met de pijn van scheuring en verwijdering nog in hun hart. Voorgangers uit de drie kerken lieten zien dat het kan, samen voorgaan en elkaar in Christus vinden. Hoewel de groep bezoekers slonk in de loop der jaren, kwam ik er altijd blij vandaan. En de eenheid, die is er gekomen. God heeft harten aan elkaar verbonden. Er is verzoening gekomen op plaatsen waar dat eerst ondenkbaar leek. Plaatselijke kerken vonden elkaar. Dit is de werkelijke kleine ecumene. Nee, landelijke institutionele eenheid is er nog niet. Dat stond destijds wel ergens bovenaan in het lijstje. Maar wie al het andere ziet, weet dat God aan het werk is. Een huisgenoot zei onlangs vol vuur dat we vaak denken dat we 90% moeten werken en 10% bidden. Maar dat het juist andersom is. Voor iemand die de 10% niet haalt en het moet hebben van de vaste momenten, het schietgebed of de gebeden van anderen, is dat wel lastig. Ik denk dat ons bidden stuur moet geven aan ons werken. Ora et labora. Wie niets doet, moet niet klagen over wat er allemaal ontbreekt. God werkt ook. En het gaat erom daarbij aan te sluiten. Zo is het gebed de basis van ons vertrouwen en onze hoop. Juist als we werken.